GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Arno Jaspers en Ivan van der Valk.
Arno, vorige keer ging het echt supergoed met je aankondiging van de nieuwe GroenBurner Motor Podcast.
Dus doen we gewoon nog eens over.
Probeer het.
Welkom iedereen bij de GroenBurner Motor Podcast met Ivan van der Valk van nieuwsmotor.nl en ikzelf ben Arno Jaspers, nog steeds van maxmoto.be. Het is intussen al de 54ste aflevering en dat kan ik gemakkelijk onthouden, want dat is jouw leeftijd, min mijn leeftijd. En dan komen we daarop uit. Vandaag gaan we het hebben over een hoop goede nieuwsitems, vind ik zelf. Ducati Hypermoto, Book Joey Lityens, Yamaha geluidstesten schandaal. We hebben ook weer de vaste rubrieken met raar nieuws, motormarketingmisser en een brief. De TT komt eraan, niet onbelangrijk. En dan gaat het nog over de kortingen en onze lange duurtesters. Maar we beginnen dit keer met een motorfiets die dit jaar toch wel, mag ik zeggen, de langst verwachte, zwaarst aangekondigde motorfiets van het jaar was. De Ducati Hypermotard 698.
Ja.
Daar is heel veel om te doen geweest. En vooral vind ik dan heel veel om te doen geweest voor eigenlijk een segment dat in de Benelux, moeten we ook eerlijk over zijn, peanuts voorstelt.
Ja.
Je had de KTM SMC 690R in vier verschillende smaken. Daar is nu een Ducati Hypermotard, kleine Hypermotard naast komen te staan. Ook een mono. Het is een heel vergelijkbaar pakket met wat KTM aan te bieden heeft. Ik heb ze ook al samengereden. Ik weet niet, jij hebt ze alle twee wel gereden.
Ik heb ze allebei gereden, ja. Ja, maar niet samen.
Nee. Maar wat er nu om te doen is dus, die Hypermotard die wordt gelanceerd. De reviews in de pers die waren unaniem lovend.
Voor als je een circuit in je achtertuin hebt.
Voor als je een klein circuitbaantje vlakbij
hebt. Aan, maar dan heb je
op
wat.
De openbare weg kan je er alleen een beetje de hooligan mee uithangen. En na 20 minuten heb je het eigenlijk wel een beetje gezien.
Ja, maar dat komt door meerdere factoren nu.
Ja inderdaad. Want op Instagram is er een filmpje viraal gegaan. Daar willen we het even over hebben. Beschrijf jij het anders even kort?
Ik zag dat er 3,3 miljoen views op zaten.
Mm-hmm.
En de reacties daaronder waren ook niet mals. En dat heeft alles te maken met de bouwkwaliteit van de motor.
Mm-hmm.
Schroeven die eruit rammelen. Het stuur wat los begint te zitten. Allerlei andere zaken waarvan je eigenlijk zegt, nou, dat zou niet moeten kunnen bij een nieuwe motor. En het doet een beetje denken aan Ducati vroeger. Toen waren Ducati's nog gewoon ronduit slecht, zo nu en dan, tot matig. En dan noemden we dat karakter. Maar sinds dat Volkswagen / Audi aan boord is die bouwkwaliteit drastisch omhoog gegaan. Alleen deze, je ziet ook gewoon wel, je kan het je wel voorstellen, er zit veel power in een heel klein fietsie.
Mm-hmm.
Waar je mee moet gooien en moet smijten. Ja, dat is net, dan heb je wat meer locktijd nodig volgens mij.
Wel, ik vind dat filmpje ook, want voor de mensen die het al gezien zouden hebben of die het nog moeten zien. Je ziet dus een jongen die heeft een Hypermotard gekocht, die heeft er 1000 kilometer mee gereden en die beschrijft wat hij op die 1000 kilometer tegenkomt. Het ene daarvan is een stuur dat helemaal los komt te zitten, stuurbouten die los trillen. Het andere is een uitlaat die helemaal rood aanloopt.
Knalrood, ja.
Maar echt, overdreven. En zo zijn er nog tal van items die hij op die eerste 1000 kilometer eigenlijk al tegenkomt. En ik vind dat heel moeilijk om zoiets te plaatsen, want langs de ene kant is het gemakkelijk om allemaal met de vinger naar Ducati te wijzen en stuk gaat die te roepen, zoals het dan gaat.
Stuk gaat die? Dat heb ik nooit eerder gehoord.
Ja, dat. Langs de andere kant weet ik ook wel dat zo'n dingen exemplarisch kunnen zijn. Dat er in het verleden bij, ik denk bij alle merken, dat ik al wel zo'n dingen ben tegengekomen van mensen die echt diep ontevreden zijn over
hun product. Maandagochtend exemplaren,
maar waar dat dan ook wel opvalt, dat dat inderdaad binnen die eerste 1000 kilometer al aan het licht komt van, shit, hier is echt iets fout gelopen. Dus ik vind dat, ik wil zeker niet de lijn helemaal doortrekken van te zeggen van die Hypermotard met dat ding als de pest zit vol met kinderziektes. Maar het straffe was dan ook dat Ducati er meteen zelf op reageerde.
Ja, dat klopt. Ja, inderdaad.
Dus,
maar wel een beetje met zo'n zijkant hoort van, hier de klantenservice.
Hallo, hier is Marta van de klantendienst. Lieve even te bellen en we kunnen kijken wat we voor jou kunnen
precies.
Betekenen.
Terwijl Ryanair zou het anders doen, zeg maar. Mm. die hadden waarschijnlijk gereageerd, what were you expecting?
Ja, maar dus die hypermotaar, ik moet zeggen, ik ken een paar mensen die zo'n ding gekocht hebben. Die zijn er allemaal heel tevreden over. En ook jongens die echt op circuit ermee gaan rijden. En
dan, zijn ook jongens die niet zoveel afstanden afleggen, want het is geen motor voor afstanden.
Inderdaad.
Dus de meeste jongens kopen zo'n ding erbij en dan voor in de buurt inderdaad een uurtje hooligan spelen en je rijbewijs kwijtraken. Of een kartbaantje in de buurt kopen. Mm-hmm. Dat snap ik wel. Maar ja, dit ziet er gewoon niet chique uit. En ook in de reacties kom je dan wel heel veel mensen met soortgelijke problemen op een nieuwe hypermotor.
Ik vind het ook wel grappig, want dan een hele goede kennis van me, die heeft dan vorig jaar een SMC 690 gekocht. En daar was het ook gewoon binnen de 200 kilometer dashboard error tot en met elektronica flipped.
Ja, zijn meer Europese merken hoor, want Japanners, afkloppen, maar die hebben toch een iets andere kijk op kwaliteit. Hmm. En niet om flauw te doen, want ik ben best wel een beetje stiekem fan van een groot aantal KTM-modellen, maar de bouwkwaliteit is ook wel eens twijfelachtig geweest. En soms nog wel dat je denkt, nou, jullie ontwikkelingstijd is gewoon superkort.
Ja.
En dat is bij Ducati ook wel een beetje zo. Dat je denkt, opeens is dat ding er. En dan moet het snel gebeuren. Dan wordt de marketingmachine is al volop aan het draaien. En dan kunnen we niet meer wachten. Dan moet hij gewoon eruit.
Ik hoop in ieder geval voor die kerel dat hij er beter uitkomt. En ik vermoed dat dat ook wel gaat zijn. Want als je zo'n ding hebt dat viraal gaat, ik garandeer je, dat is tot bij Domenicali, die grote baas.
Nee, klopt.
Die ziet dat ook en die wilt ook meteen marketingdiensten. Zorg dat hier gepast op gereageerd wordt. Dus ik denk zelfs dat die kerel er beter gaat uitkomen. Dat hij misschien wel eens een nieuwe zou aangeboden krijgen of wat dan ook.
Ja, maar wel op de zwarte lijst koopt dat hij nooit meer een motor mag kopen waarschijnlijk.
Ja, who knows. In ieder geval heel, heel vreemd om te zien dat zo'n dingen toch
als je
nog altijd gebeuren.
Als je nou dat soort vergelijkbare ervaringen hebt, dan horen we dat overigens graag. Vooral bij nieuwe motoren, zeg maar tussen de 0 en de 5000 kilometer. Wat je meegemaakt hebt aan dat soort gekkigheid. Want wij zien die recalls wel eens voorbij komen. En dat is dan een soort papieren dingetje. Ja, die boutjes moeten even vastgedraaid worden. Of het hele blok moet vernieuwd worden. Of weet ik veel wat. Mail ons dan gewoon op motorpodcast@nieuwsmotor.nl met je verhaal. Want daar zijn we best wel in geïnteresseerd.
Ja.
Wij zien de RDW-meldingen. Die zijn niet zo compleet over het algemeen, heb ik het idee. Maar ja, dat is toch heel wat anders dat je op vakantie bent en door BMW gebeld wordt dat je terug moet komen vliegen. Dat die motor niet meer verder mag rijden. En dat gebeurt ook.
Ja, verdorie, nu ben ik aan het denken. Ik heb onlangs nog zo'n verhaal gehoord hoor. Van een type dat niet meer uitgeleverd mocht worden. Ja, nee, dat was hier in de podcast. Gewoon,
ja, klopt.
Natuurlijk bij Honda. Die,
Honda met de pinkers.
De pinkers van vorige keer. Ja. Juist. Ja. Tot zover Ducati Hypermotor.
Ja.
Ik ben inderdaad benieuwd of er nog meer verhalen gaan uitkomen. Aarzel vooral niet om jouw dealer met naam en toenaam te vernoemen.
Precies.
Daar ben ik ook wel eens benieuwd naar. Volgende onderwerp ligt hier al op tafel. Joey Lityens.
Die zou moeten weten dat hij hier op tafel ligt, hè, Joey.
Die zou moeten weten. Joey Lityens is... ik heb het vorige boek gelezen, dus ik zal misschien even korte uitleg doen, want dit is een onderwerp waar jij veel meer over gaat weten. Ik ken Joey ook niet persoonlijk. Ik weet dat hij een tijdje als racecoach actief is geweest bij verschillende opstapklasses, voornamelijk bij de jeugd in Nederland. Hij heeft zelf ook geraced. En hij heeft een serieuze crash gedaan op Hengelo. Ja. Daar is toen ook een boek over geschreven door Jarno van Os, motorjournalist. Dat heb ik wel gelezen, maar nu is er een nieuw boek uit, Littekens. Jij hebt het al gelezen?
Ja. Ja, ik heb het gisteravond gekregen en ik heb het nu al uit.
Oh, godverdikke.
Dus dat zegt wel wat over het boek. Laat ik beginnen met het onaardige deel. Ik vond de vorige boeken van Joey niet zo geweldig. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke smaak. Daar had ik wat minder mee. Deze daarentegen vind ik wel een heel echt boek, zeg maar. Hier gaat het een lang deel over zijn racecarrière. Joey in de Grand Prix gereden natuurlijk. Met naam en toenaam.
Oh, hij heeft zelfs GP's gereden, dat wist ik niet.
Ja, twee seizoenen bij Molenaar GP in de 125.
Oké.
En veel namen die voorbij komen ken je dus ook nog, waar hij mee geraced heeft. Een Petrucci komt voorbij, een Bradel, weet ik veel, dat soort jongens
grote
allemaal.
GP-races.
Grote GP-mannen. Joey natuurlijk geen makkelijk ventje, toen al niet. Had ook al een bepaalde reputatie. Hij en zijn familie waren toch een factor om rekening mee te houden in de paddock. Gingen voor niks of niemand opzij, zowel op de baan niet als erbuiten. En dan maak je niet alleen maar vrienden, zo werkt het ook. Maar als je wil winnen is dat
een
manier.
Mentaliteit.
Ik weet niet of het de manier is, maar dat is een manier om er te komen. Dat heeft voor hem aardig gewerkt. Na twee seizoenen GP's eigenlijk een beetje zonder zitje komen te zitten door, volgens hem, wat hij best wel uitlegt, politiek gezeik. Eerta, Doorna, allerlei partijen die daar een rol in spelen, dat hij opeens toch niet meer aan de bak kwam. Is toen 600 gaan rijden en heeft toen inderdaad een serieuze klapper op Hengelo gemaakt.
Ja.
Daar is hij nog steeds bozig over en dat snap ik supergoed. Ik vind Hengelo altijd een circuit wat ik erg graag heb. Maar waarbij ik vind dat niet altijd super duidelijk gemaakt wordt dat het gewoon een gevaarlijker circuit is dan een ander circuit. Zolang dat gebeurt, dat iedereen weet waaraan die begint en niet door een kampioenschap wordt gedwongen. Prima. Maar toen was het nog gewoon het ONK. En dat was een belangrijk ding. Moest je daar gewoon zijn.
Moest je meer rijden of je maakte geen kans op een goede eindclassificatie.
Ja. Is daar gingen ze ook nog de baan in met 600 en 1000 tegelijk. Oef. Overigens, als je ooit op een circuitdag komt waar dat gebeurt, ik ben daar falikant tegen. Vooral als het mensen zijn die, serieuze coureurs zijn, zeg maar, die ertussen zitten. Maar dat geheel tezijde. Ik zie het wel vaker gebeuren, denk ik, nou jongens. Maar afijn, een duizend komt hem voorbij. Gaat veel eerder in de ankers. Baf vliegt tegen een boom aan. Is de volledige functie van zijn rechterarm kwijt. Dat is het belangrijkste deel. Er zijn meer dingen, maar dat is het belangrijkste. En dan wat ik dan het interessantst vind. Ik vind dat hele deel over zijn racecarrière, dat klinkt onaardig, maar vind ik iets minder interessant. Want dat heb ik al wel een beetje gevolgd. Maar het deel wat daarna komt over zijn persoonlijke gevecht met zichzelf en met alles om zich heen, is dat vind ik wel heel interessant. En dat beschrijft hij ook heel open. Het barst niet van de hoerensnoeren taxirijden details, maar wel dat er hoerensnoeren taxirijden geweest is. En dat dat allerlei repercussies heeft gehad om hem heen. Dat gevecht, ook wat hij altijd gehad heeft om toch die arm weer bruikbaar te kunnen krijgen. Ja. Dat is ook wel een heel lastige altijd geweest. Want aan de ene kant dacht je, als je jezelf daarop blijft focussen, is de kans dat je jezelf teleurstelt heel groot. En dat is ook op een gegeven moment gebeurd. Toen zijn de drank, drugs en alles wat je in die sfeer kan verzinnen zijn erbij gekomen. En daar heb ik ook wel het een en ander van meegekregen. Hij was coach, regelaar van een van die Yamaha Racing Cups. De KTM Racing Cup volgens mij
KTM
ook nog.
KTM 390, dan Yamaha R3.
Ja, precies. En uiteindelijk heeft hij dat zelf hardgrondig verpest door drank, drugs, vrouwen, zeg maar.
Shit. Daar krijg je dan niet mee op de Facebook-post gesponsord bij Yamaha.
Ja, en op dat moment zat mijn zoon rondom die klasses. Dus ik maakte hem ook nog best wel vaak mee. En op een gegeven moment ook met hem over gehad van, joh, dat heeft hij zelf heel op een gegeven moment opgepakt. Is gewoon in rehab gegaan. En eerst geprobeerd dat alleen. En daarna toch gewoon intern, weet je wel. Dat je gewoon ergens zit. En dat gevecht vind ik prachtig om te lezen. En dat omschrijft hij ook heel erg mooi. En daarna dat hij dan toch nog een keertje kan racen. En dat die strijdlust weer terug is. En ook een beetje dat doorroeien en ruiten gaan als het moet. Dus ik vond het dat deel van het boek vond ik erg indrukwekkend en heb dat eigenlijk in één adem uitgelezen.
Ik ben wel benieuwd, dat soort revalidatieverhalen, dat is natuurlijk een dingetje als je maar, nu wordt het wel weer in de niche van de racerij en de racepaddock, maar als je maar genoeg op trackdays komt, dan kom je gewoon mensen tegen die wel zware revalidaties hebben moeten ondergaan. Dat is een risico van een sport. Ik heb toevallig vanmorgen ook op Instagram nog eens een filmpje gezien van Hengelo. Die baan, dat is compleet gek. Daar liggen wel een paar grindbakken, maar dat heeft niets met gesloten circuits te maken.
En het is, dat maakt hem altijd lastig, want dat Hengelo is echt wel een ding van Joey nog steeds.
Ja.
En dat maakt het zo lastig dat ze er van alles aan doen, want die mensen er om die baan, die werken de knijthard aan de HMOV. Ja. En die halen dan ook een boom weg, leggen een grindbak aan, weet ik wat. En dan zegt iedereen, wauw, dat is wel veel beter. En dat is ook zo, alleen, het is nog steeds
je moet
niet
een kat en kat noemen.
Het is geen assen. Ja, je moet een kat en kat noemen. En in dit geval is dat gewoon een stratencircuit. Ja. En wel een veel veiliger gemaakt stratencircuit. Maar nog steeds een stratencircuit waar Joey Litjens op een boom geklapt is. Die bomen zijn er overigens ook niet meer. Want dat allemaal,
dat wordt dan aangepakt. Ja.
Dus ik vind het boek absoluut een aanrader. Koop hem. En vooral als je het racerijdeel door bent, dan denk je, nou, dit is al leuk, interessant. De meeste dingen heb ik wel gezien. Maar bijvoorbeeld hoe het is om als coureur in een team te zitten, dat omschrijft hij best goed. Er is altijd een beetje strijd tussen team en jou en je vader en je crewchief en je teammanager. En die coureur komt er dan bij en blablabla. Bla, bla, bla. Dat vind ik super interessant.
Ja. Misschien moet ik die dan maar eens meenemen, want je hebt hem toch wel uit.
Ja, maar hij is gesigneerd, dus ik wil hem wel terug. Ja, hij heeft hem gesigneerd. Daar ben ik heel blij mee. Dat klinkt heel raar, maar ik sta er ook nog in ergens.
Tuurlijk.
Het heeft wel wat.
Goed, man. Ja. Volgende onderwerp dan maar. Even kijken.
Ik heb trouwens wel een gouden regel. Leen nooit spullen uit aan Belgen. Want A, ze zijn altijd te laat. En B, ze brengen nooit wat terug. Ik weet niet. We kunnen het proberen.
Ik heb vorige keer nog op een week tijd het boek van Paul van Hoofd teruggebracht.
Ja, dat bedoel ik. Dus, dat is waar. Ja, verdomme. Oké, dan mag het.
Kijk. Volgende onderwerpje. Ja, We moeten natuurlijk onze sponsor Chromeburner nog even vermelden. En ja, niet voor het een of het ander, maar vorige keer na de podcast ben ik meteen doorgereden naar Spa. Daar was de 8-uren race. Daar heb ik in de podcast al uitgebreid over gepraat. Daar is dit jaar 10.000 man op afgekomen. Leuk event.
Was dat meer dan vorig jaar? Of?
Dat was iets meer dan vorig jaar. Toen was het een 24-uurs race, nu een 8-uurs race. Format is aangepast. Ja. Toen was het zaterdag, zondag, nu enkel zaterdag. Er zijn een aantal wijzigingen geweest. Ik denk niet dat het een winstgevend evenement is geweest. Ik hoop dat het volgend jaar wel nog gaat doorgaan, want het is en blijft fenomenaal om te zien. Van de 10.000 mensen die er geweest zijn, denk ik niet dat er ook maar één is die het zich beklaagt dat hij geweest is. We hadden ook nog eens heel mooi weer. Er werd ook nog eens gereden.
Echt?
Ja, er werd ook nog eens gereden door Belgische piloten. Dus ja, was gewoon een top event. Met ja, toch twee kleine, heel valse nootjes, zijnde het feit dat tijdens de 8-uurs race het team van Chromeburner, die hebben daar volgens mij een crash gedaan en dan ook technische problemen gehad, dus die lagen er heel vroeg uit. Dus ja, moeten ze dat sponsorgeld, godverdorie, maar even snel meer in de podcast steken. Het zal ze leren. Maar dus jammer van het Chromeburner-team, ja. Want die deden het vorig jaar. Ze rijden in de stokklasse, voor alle duidelijkheid. Dus dat is niet de topklasse, niet de EWC-klasse. Maar in de stokklasse doen ze het normaal gesproken ontzettend goed. Wayne Tessels als Nederlander, die rijdt daar echt de pannen van het dak. Dus ik vond het jammer dat ik hem niet volledig in actie heb kunnen zien. En ik hoop dat dat op Suzuka dan wel gaat gebeuren. En verder...
Wayne Tessels zijn goedmaker was dat hij wel de 501 van Assen gewonnen heeft. Dat is toch
ja,
kijk, in Nederland
ja,
ook best
ja,
wel een
inderdaad,
evenementje.
Met Druifracing.
Ja, met Druifracing. Waar de Olde Erwin Druif zelf gewoon weer op de motor klom. Overigens, ja, die stond ertussen net zo oud als ik.
Ja, er zijn maar, best wel wat endurance events geweest de laatste dagen.
Klopt, ja.
Ja, Spa was dan in een stralend zonnetje. De rest is allemaal in de regen gevallen, want... ja, dat weer de laatste tijd.
Terwijl het toch spaarwater
trekt op geen fluit. Ja. Tweede valse noot in Spa was natuurlijk ook het BMW Motorrad Endurance Team. Die strijden dan wel mee voor de grote bekers.
Die Belgisch
hebben,
team.
Ja, Belgisch team onder leiding van Werner Dame. Ook niet onbekend in Nederland. MRP Racing. Die club, die waren naar daar gekomen om te winnen. Moeten we geen doekjes omwinden. Die BMW's die zagen er strakker uit dan ooit. Reden ook ontzettend hard. Guentoli die is overgekomen van het CER-team, wereldkampioenen naar... wereldkampioenen van 2 jaar geleden, naar het BMW-team. Dus die stonden klaar om te winnen. En dan gebeurt er echt een heel stomme, lullige crash, waarbij er toch een haarscheurtje in het karter komt. Oh. Klein olielekje, race ook gedaan.
Klaar, ja.
Dus dat was echt zonde. Maar verder, top weekend, echt eentje om te herinneren.
Nice.
Tot zover Chromeburner. En dan hebben we nog een toch wel een gevoelig...
Mag ik nog wat over Chromeburner roepen?
Ja, zeker.
Jongens, ga even naar Chromeburner.nl. Koop daar gewoon wat. En roep gewoon, dat heb ik gekocht omdat ik dat in de Chromeburner Motorpodcast heb gehoord.
Ja.
Want wij zijn super blij met zo'n sponsor. Dus dat.
Kijk, mooi zo.
Tot zover de reclame.
Yamaha geluidstesten. Het schandaal breidt zich uit. Dat is in één regeltje wat hier op ons lijstje staat. Maar dat is eigenlijk wel een veel groter onderwerp. Want we hebben het hier al vaak gehad over geluid. We moeten daar ook niet moeilijk over doen.
Nou, het gaat niet zozeer om geluid, dit onderwerp, vind ik, hoor. Het is meer dat het gaat over homologatie.
Homologatie.
Ja.
Homologatie, ja. Maar leunt ook wel sterk aan bij de realiteit.
Ja. Ja.
Waar we zien dat geluid gewoon meer en meer een probleem wordt. Met name dan de open uitlaten, et cetera, dat daar klachten over komen.
Yamaha
maar nu...
had al een disclaimer ook. Dat is wel grappig. Het gaat erom dat Yamaha heeft moeten bekennen dat hun geluidstesten, want de homologatie van Japanse motoren gebeurt door de Japanse merken zelf over het algemeen. Mm-hmm. Nou, dat hele systeem is eigenlijk onder vuur komen te liggen nadat, ik meen, Daihatsu... dat daar een groot schandaal naar boven kwam, dat daar gewoon geen fluit van klopte. Nou, toen heeft Toyota aan moeten sluiten en toen is er door het ministerie naar alle Japanse automotive merken een enquête gestuurd met daarin de vraag, is er bij jullie ooit wel eens wat misgegaan?
Hmm.
Nou, bij Yamaha was dat zo. Had een heel vaag verhaal voor. Het gaat om de Yamaha R1 en toen zeiden ze, ja, we hebben dat ding wel getest op geluid, maar dan werd die zo heet en dan werd die geluidsmeter steeds wat te warm en die smolt dan. Dus weet je hoe we dat opgelost hebben? Hebben we maar iets minder toeren gedraaid en dan bleef die heel. En dat is een officieel verhaal zoals je maar het naar buiten brengt aan de hand. En dan zeggen ze ook nog aan de hand van die enquête, hebben onze engineers ons dit gemeld. Weet je wel, dus zo is het gegaan met die test. Maar wat blijkt uiteindelijk, dat hele homologatieverhaal is gewoon... Ja, ook zelfs met de uiterst eervolle Japanners altijd, fraudegevoelig.
Ja, en, dat is gewoon drie keer kut, hè. Laten we eerlijk zijn. Heel die geluidshomologatie en dan zeker niet onbelangrijk. Nu, we zijn van de Euro 5 naar de Euro 5 Plus norm gegaan. Bij die Euro 5 Plus norm, wat is daar het belangrijkste bij? Dat de uitlaatdemping eigenlijk, dat die ook getest wordt na verloop van tijd.
Ja, ja, dat is
dus
lastig.
Dat je niet gewoon één keertje voor de meter moet kunnen aangeven van kijk, ik ben echt best wel stil. Nee, je moet het over, bij wijze van spreken, over 5 jaar ook nog eens kunnen aantonen van ik ben nog steeds stil met mijn
normaal blies je gewoon nadat je daar bij die meter geweest was. Dan gaf je een paar keer gas, dan blies je al dat glaswol eruit. En dan klonk die gelijk goed. Ja.
Dat is nu dus gedaan met de Euro 5 Plus regeling. Daar hebben veel merken het best wel moeilijk mee. En sowieso, homologatie is een issue. Hè. We hadden het er net over, Ducati Hypermotard. De ontwikkelingstijden die steeds korter worden.
Honda met de knipperlichten.
Honda met de knipperlichten.
Leg mij uit waarom knipperlichten in Luxemburg gehomologeerd worden.
Ja.
En dat was vroeger al met... ik heb ooit een geluidstest gedaan. En dan had je met die E-keur in uitlaatdempers. Mm-hmm. En dan ga je kijken bij alle landen die erbij horen. Komen de meest onwaarschijnlijke landen. Want wat blijkt nou? Je hebt niet in Nederland heb je in Nederland heb je dan... ook de TÜV uit Duitsland heeft een filiaal in Nederland.
Okay.
Dus je kan ook gewoon zeggen, jongens, ik doe dat bij de TÜV. Dus als je als merk bijvoorbeeld dikke klant bent bij TNO, ik zeg maar even wat, of, mm-hmm. of een ander bedrijf die jou helpt met die homologatie. En ook bij een RDW, want dat is ook een bedrijf wat winst moet draaien in Nederland. Dan kan je zeggen tegen de RDW van jongens, dat is leuk. Maar als jullie zo moeilijk blijven doen, dan gaan we wel bij de TÜV. Of dan gaan we in Luxemburg. Of dan gaan we in Roemenië. Of dan gaan we weet ik veel. En alle 20 mensen die hier dan lopen, ja, dan moet je daar maar ander werk voor vinden. Dus dat hele homologatieverhaal is gewoon gevoelig voor alle input vanuit de industrie. Ja. Onze vrienden van de motormerken zijn gewoon bedrijven die winst moeten maken.
Juist. En, maar dat wordt natuurlijk moeilijker en moeilijker als die ontwikkelingstijden naar beneden gaan. En als Europa strengere en strengere eisen gaat maken.
Allemaal waar. Ja. En dan probeer je wel eens een bochtje af te snijden. En dat komt dan 10 jaar later pas weer uit soms. Maar tegenwoordig gaat dat wat sneller. Is het 10 maanden later komt het al uit.
Ja.
Dan sta je daar mooi lullig op.
Zo'n dieselgate, dat is natuurlijk iets waar als je echt gaat zoeken, dan ben ik ervan overtuigd dat je dat bij ieder merk wel gaat tegenkomen.
Nou, ik vind in Motorland, heb ik wel eens vaker geroepen, het blijft gewoon bijzonder dat de geluidskeuring in een emissie-eisende uitlaatgaskeuring gebeurt op toerental onder de 4000 meestal, 5000. Mm-hmm. Daarna gebeuren er allerlei dingen. En dan zegt de fabrikant, ja, maar dat is voor de... Nou, ja. En dan komt er een onzinverhaal, toeren onder en dan meer tegendruk onderin, bla, 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 bla. Maar in mijn ogen is zowel de uitlaatklep als het wisselende nokasprofiel gewoon puur een legale truc om de emissie-eisen te halen.
Ja.
En dan schijt ik in mijn eigen nest, want straks hoort iemand dit bij de EU en die gaat, hey, daar gaan we wat aan doen.
Ja, maar dan niet alleen. Hè. Het is ook een beetje in het spelletje. Ik bedoel, dat is net zoals in de Formule 1. Aan het begin van het jaar worden de regels bekendgemaakt en dan begint iedereen
brainstormen.
Maar zo snel mogelijk te denken, hoe kunnen we dat omzeilen en toch een zo snel mogelijk, weet ik veel wat, bouwen. Ja, daar komen we nu ook gewoon meer en meer op uit. Met dat verschil, dat het ontwikkelen van een motorfiets vanaf een blanco blad, ja, werd ons altijd gezegd door de fabrikanten, 4 à 5 jaar ontwikkelingstijd. Dat is al redelijk kort. Dat wordt nu
korter en korter.
Dus iedereen begint inderdaad met platform te bouwen.
Ja.
Dan zijn een hoop onderdelen al ontwikkeld. En dan moeten ze er bij wijze van spreken nog maar een andere uitlaat onderwijzen om 3 jaar. En dan zijn ze klaar. Ja.
En dan bij de perspresentatie zeggen ze wel dat 90% van de motor nieuw is natuurlijk.
Ja, exact dat. En het belangrijkste verhaal dat we dan ook te horen krijgen, dat is natuurlijk van, we hebben wel 5 pk moeten inleveren, maar er is 2 Nm koppel extra in het middengebied waar het telt.
Ja. Ja.
Tezamen met dan die geluidshomologatie. Want het verhaal dat mij nog het meeste bijbleef, dat is de Fireblade, die niet de laatste, maar de voorlaatste.
Ja.
Die was in één keer echt veel te laat.
Ja, dat ding ging op Qatar waren we toen. En tot die tijd was Honda altijd het allerbraafste jongetje van de klas. En er was de SP was daar volgens mij toen ook.
Just.
Meen 2018 model of zo, 2019. Ja, ja. Op Qatar de presentatie. En dan komt zo'n ding aan het einde van de pitlane en opeens denk je, wat is dat dan joh? Er komt gewoon een vliegtuig over.
Bij de Italianen was iedereen het al gewend van, die klep gaat open. Ding is maffia gehomologeerd.
Nu was het de
Yakuza. Die hadden er dan voor gezorgd dat hij bij 9750 toeren wel exact aan de 98 of 95 decibel norm voldeed. Maar ging je dan 2 toeren hoger?
Holy crap, hè? Ja, zalig. Wat een mooi geluid.
Decibel, wat de hel.
Sorry dus, agent, maar het klinkt heel mooi.
Ja, en dan kom je bij Yamaha, dat er bij de R1 dat er blijkbaar ook een beetje geschommeld is.
Nou ja, dat is dus gegaan met...
Verbaast me eigenlijk ook niks, hè?
De meetapparatuur die te heet werd. Ja, daar kunnen ze ook niks aan doen, Arno. We kunnen wel elke keer het slechte erachter zoeken, maar misschien is het echt zo gegaan.
Alright. Het schandaal breidt zich uit. Ik ben benieuwd wie de volgende in rij gaat zijn om dat soort dingen op te biechten. Even kijken, we hebben nog verder nieuws en dat gaat dan over industrienieuws. KTM stelt de winst bij, is een persbericht dat is binnengekomen. Ik vond het een heel vreemd verhaal.
Het was ook een beetje een vreemd verhaal. De grap is dat ik volg dat dan de laatste jaren nogal strak, omdat ze bij Pieren best creatief zijn met persberichten.
Ja, de Pierengroep die kan er wat van, hè?
Precies. En vooral met de scheidslijn tussen fietsen, elektrische fietsen en motoren houden ze het liefst zo vaag mogelijk.
Juist.
Want dan kunnen ze daarmee eigenlijk altijd elk jaar betere cijfers laten zien. Ondanks dat er minder motoren verkocht zijn, want er zijn er weer meer fietsen verkocht of weet ik. Ze verzinnen altijd wel weer wat. Nu stellen ze voor het eerst in het openbaar de winst bij. En ik krijg daar ook nog een beetje geluiden bij dat er door nogal wat locaties verspreid heel veel KTM staan.
Okay.
Dus dat er een enorme stok is. Ik heb daar een vraag bij uitstaan bij Pierer Industries. Daar komt misschien wel of niet antwoord op, dat weet je nooit natuurlijk. Mm-hmm. Maar echt in zeer grote aantallen motoren. Aan de andere kant is het zo dat eigenlijk in fietsenland is iedereen er heel open over. Alle fietsenmakers zitten tot aan de strot toe vol met fietsen. Alle depots, alle importeurs.
Alles wordt met kortingen verkocht, et cetera.
Iedereen zit ramvol. Ik denk dat dat bij alle motormerken ook zo is. En vooral die de invoerlijnen uit Japan en China hebben. Mm-hmm. Want na corona werd er gezegd, joh, weet je wat, bestel nou maar. Want anders zit je straks zonder, hè? Want we weten niet hoeveel we kunnen mee. Dus de hele branche schijnt vol te zitten.
In het geval van KTM is dat dan eerder India?
Ik heb begrepen zelfs in Oostenrijk. Dat er in Oostenrijk een flinke voorraad staat. Maar ik kan dat niet bewijzen. Dus ik moet er wel een beetje slag om de arm houden. Maar bij andere merken is dat niet anders. Want je ziet overal in Frankrijk geeft Honda €750 korting op de Hornet en op de Transalp. Dat zijn hun nieuwste modellen.
Ja.
Echt waar. Dan geef je nooit korting op je nieuwste modellen. Je geeft korting op modellen waar je vanaf wil.
Ja, ik had nu wel gezien bij die Hornet. Daar hebben we het toen over gehad toen die geïntroduceerd werd in de Benelux. Die is hier geïntroduceerd echt aan een bodemprijs.
Ja.
Ik weet niet meer van buiten, maar het was 7000 en een beetje. Als ik niet vergis.
Ja, en toen liep die snel omhoog.
Die is nu al snel naar omhoog gelopen. Ja. Ik weet niet wat het bij de dealer dan ook wat er dan bij de dealer ook effectief op de offerte staat.
Nee, dat
zal ongetwijfeld misschien nog wel een beetje verschillen van hetgeen wat er op de website staat. Maar in Frankrijk doen ze nu eigenlijk de omgekeerde beweging. Want het viel mij op dat daar, die Hornet heeft heel goed verkocht in het begin.
Klopt.
Maar de prijs was daar niet... Ja, we maken dan altijd de vergelijking. In Nederland heb je met de BPM de hoogste prijs.
Ja.
In België is dat al een stuk lager. En in Frankrijk doen ze er meestal nog een klop vanaf. Omdat gewoon de volumes die in Frankrijk gedraaid worden, dat is een ander verhaal.
Dat is waar.
Dit keer was het eigenlijk niet zo dat ze in Frankrijk begonnen met die dumpingprijs. Maar heeft dat ding toch heel goed verkocht. Dus daar gingen ze een beetje uit van hun eigen sterkte. Van kijk, we hebben een nieuw product, bam.
Precies.
Is ook gewoon een hele leuke motorfiets.
Toen is hij daarna wel een beetje weer verhoogd.
En dan is hij inderdaad nog wat verhoogd.
Ja.
Maar ja, kijk, dan kom je nu uit bij dit verhaal dat ze toch de kortingen moeten gaan geven. Ja.
Maar ik kijk gisteren op de website van een dealer. En daar staan dan van één merk, staan er gewoon alle modellen met enorme kortingen erbij. Gewoon tot €2000 toe op een nieuwe motor.
Ja.
Dus ik denk dat het verhaal zoals we dat bij KTM gezien hebben, dat een voorloper is. En de grap is natuurlijk, het gaat helemaal niet slecht qua motorverkopen. In Nederland zeker niet, maar in andere landen is het wel wat minder. In Duitsland gaat het wat minder, in Frankrijk gaat het wat minder. Dus in Europa gaat het nog wat anders. Daar heb ik het de vorige keer ook over gehad, dat dan die cijfers soms in Nederland terechtkomen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dus dat er nog veel... Er wordt goed verkocht, daar gaat het niet om, maar er is nog veel meer besteld. En dat wel een beetje... het netwerk nu aan het volle stromen is.
In België ook. Hè. De markt die stond daar op plus 6% met de inschrijvingen. Nu, we weten sowieso, het weer speelt daar ook een grote factor in. En dat is,
het was klote weer.
Dit jaar gewoon hopeloos. Ja. Dus ik hou mijn hart een beetje vast voor wat er eind deze maand en gewoon het einde van het kwartaal, wat dat gaat zeggen. Ik moet zeggen, de dealers waar ik kom, daar hoor ik ook heel gemengde verhalen bij. Er zijn er sommigen die zeggen van niet genoeg aan te slepen. Anderen, daar draait het gewoon helemaal niet zoals het moet. Wie dat dan aan het overdrijven is, weet ik niet. Maar eind deze maand toch nog maar eens.
In Nederland gaat de markt super.
Ja.
De meeste dealers die ik spreek of in de branche zeggen allemaal dat het heel erg goed gaat. En bij de mensen waar het niet goed gaat, dat dan aan hunzelf ligt. Ja, dat is altijd makkelijk lullen natuurlijk. Maar...
Ja.
Maar ik denk dus dat je als consument op dit moment wel een spekkoper zou kunnen zijn als je een nieuwe motor gaat kopen. Het nadeel is dan ook, is je occasion minder waard. Spekkoper.
Dat is even gaan...
Dat is een heel goed Nederlands woord.
Ik dacht gewoon aan alle Nederlanders sowieso spekkopers.
Nee, in België hebben ze geen spek.
Nee. Ik weet tegenwoordig, we hebben natuurlijk die tweedehandsmarkt die bij ons helemaal in elkaar gezakt is omwille van de keuring. Dus er wordt massaal door Nederlanders in België geshopt.
Ja.
En ik vermoed dat daar ook wel veel spekkopers
zijn.
Dat
helpt ook niet voor de inderdaad. Ja, dan koop je voor weinig koop je dan een goede motor. En Maar ook dit is wel een moment als je een nieuwe motor koopt, dus om heel erg goed zaken te gaan doen en te bedenken, deze dealer die tegen mij zegt dat hij er maar één heeft staan, die heeft waarschijnlijk een loods gehuurd bij zijn buurman, er staan er nog 40. Dat is vaak hoe het
misschien
werkt.
Misschien ook niet te wantrouwig zijn naar de dealer, hè? Laten we dat.
Nee, maar ook naar de importeur, naar de Europese organisatie, naar de Japanse organisatie, naar de fabrikant. Het is uiteindelijk gewoon business. Je dealer is je goede vriend, maar aan de andere kant, ja.
Ja, ik vind het altijd moeilijk, want zeker als we het dan hebben... Nu, we starten deze aflevering met de vergelijking KTM tegen de Ducati. Twee supermotaars op papier, het scheelt hem echt niks. En als je de motorfietsen test, oké, er zitten kleine verschiltjes op. Maar als ik dan moet aanraden van wie moet wat kopen, dan is mijn eerste argument ook gewoon van, welke dealer zit er bij jou in de buurt? Mm. Bij welke dealer ben je al geweest? Waar heb je het vertrouwen in? Ja. En om dan daar binnen te stappen met te zeggen van, maar ik wil wel 1000 euro korting. Ben ik voor.
Maar ik ben ook Hollander, hè?
Ja, kijk.
Daar het verschil ik loop bij een Belgische dealer binnen. Oh, nee.
Hebben het verschil tussen België en Nederlanders.
Ik wil 1000 franken korting.
Ja, ik wil gewoon goede service. Ja. Ik betaal die 1000 euro meer, maar als mijn motor uiteen trommelt voor de eerste 1000 kilometer, dan sta jij op zondagochtend op om met jouw bestelwagen mij te komen opladen.
Nou, als ze dat doen, maar dat als dat het is, ben ik helemaal voor.
Ja.
Maar er zijn helaas ook nog wel weer wat dealers. En in het verleden was dat met banden altijd zo. Dan betaalde je een belachelijke shitprijs voor banden.
Ja.
Zei ze, maar hij wordt hier wel helemaal geadviseerd en uitgelijnd en gebalanceerd, hè?
Ja,
donderop, daar hoef je toch geen 300 euro voor te hebben.
Goed, als ik ooit telefoon krijg van jou op zondagochtend, dan stap ik niet in mijn bestelwagen.
Ik bel jou als eerste.
Tot zover de eerste helft van deze aflevering. Op naar de pauze.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Kroonburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Kroonburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Alright, zijn we weer voor de tweede helft. En die beginnen we gewoon te getrouwen met de vaste rubrieken. Te beginnen met Raar Nieuws.
Raar Nieuws.
Raar Nieuws.
Het rare nieuws. Er staan twee woorden. Hein Gericke. En voor de jongere luisteraars. Hein Gericke is gewoon een motormerk. Duits, oorspronkelijk Duits motormerk. Nee, motormerk, wat zeg ik nou? Motorkledijmerk.
Ja.
Die toch wel bekend stonden als zijnde, hoe moet ik het zeggen... De meest betrouwbare, waterdichte, Deutsche geproefde...
Goed voor weinig.
Ja, goed voor weinig, maar ook echt wel heel degelijk spul. Het spul waar je inderdaad mannen van 70 na 20 jaar nog altijd met dezelfde jas ziet rijden, die dan 3 keer hersteld is.
Zit je naar mij te kijken?
Ja. Ik heb zelf ook ooit spul van Hein Gericke gehad en dat was echt topmateriaal. Heel Duits, dus je moet niet de meest sexy Italiaanse pasvorm en fluo kleurtjes verwachten, maar gewoon een zwart pak... Het lijkt in het begin gemaakt uit karton en gaat dan na verloop van tijd goed zitten. Maar er komt nooit een druppel water door.
Nee, dat.
En er staat een heel simpel grijs Hein Gericke logootje op en that's it.
Nou, uiteindelijk was dat... Het grappige is dat de meeste Nederlanders en Belgen dat dan als motorkledingmerk kennen. Maar de Duitsers kennen het vooral als motorkledingwinkel. Oh. Want er was een hele keten. Er is een meneer Hein Gericke, de man schijnt nog te leven overigens, met wel 9 kinderen. Dus die erfenis is al lang verbrast. en die heeft één motorwinkeltje ergens begonnen, ik geloof in Düsseldorf. En uiteindelijk op het hoogtepunt waren er 150 winkels in heel Europa.
Ja.
Maar uiteindelijk is het een beetje in de handen gevallen van allerlei investeringsmaatschappijen die erop doken. En het, ik weet niet of hij dat, maar uiteindelijk is het allemaal naar de kloten gegaan, is het failliet gegaan. En wat wel erg leuk is, in Nederland heb je Perrier Motorsport. Dat is Mac John Perrier. Zijn vader zat ook al, meneer Perrier. Mm-hmm. Die zat ook al in de motorkledingbusiness. En die heeft 6 Hein Gericke winkels gehad in Nederland. Het lollig is op een gegeven moment is dat faillissement van Hein Gericke in Duitsland. Dan blijft de naam blijft over. En nou
spreken we een jaar of 10 geleden, zoiets.
Ja, precies. En dat heeft zich heel lang voortgesleept, blablabla. Bla, bla, bla. Uiteindelijk heeft nu Mac John Perrier heeft die merknaam gekocht.
Heeft de naam gekocht, ja.
Ja, en dat is super lollig natuurlijk. Ja. Want vooral als je vader dan die winkels gehad heeft, is dat nostalgisch.
Nostalgie.
Ook allemaal erg leuk. Ja. Maar Mac John is ook gewoon een handelaar. En die zegt gewoon, ik heb dat gekocht om het weer te verpatsen. En het lollig was, Motorraad kwam met het nieuws, maar had er geen naam bij gezet. Dus ik moest eerst...
Zag het op Motorraad staan en ik zag dat het in Nederlandse handen kwam. En nu jij zegt dat het Perrier Motorsport is, verbaast me dat ook helemaal niks. En waarom? omdat mijn link met Perrier is dat ik sinds enige tijd met een Stadler motorpak rondrijd.
Ik dacht dat jij met die Pando-leggings reed.
Pando-leggings, ja, godverdomme. Daar hebben we naar,
die doet hij ook, hè?
We hebben een hele hoop commentaar over gekregen, dat reclame toch een beetje ook. Dat verhaal.
Ja.
Nee, ik ken ze omdat ik met een Stadler motorpak rondrijd. En dat is eigenlijk exact hetgene wat ik net over Hein Gericke vertelde.
Nou,
is Stadler net hetzelfde. Ja. Verwacht je niet aan het meest sexy fluo pak, maar gewoon oerdegelijk spul. Ben ik heel tevreden van.
Absoluut.
Ja, en dat sluit helemaal aan bij het verhaal van Hein Gericke. En zeker die achtergrond van Hein Gericke. Ik wist dat het winkels waren, want in België hadden ze in Hasselt en volgens mij in Gent zeker een winkel. Die zijn dan failliet gegaan, overgenomen, bla bla bla. En dat verhaal van het ene kleine winkeltje dat in Duitsland begon en dan uitbreidde, maar wel nog altijd echt degelijke spullen wilde maken, tot uiteraard de aandeelhouders erbij kwamen.
Dat
is eigenlijk een beetje
wat
nu bij Stadler speelt.
Oh.
Daar is het ook nog altijd een familiebedrijf waar de mensen van Stadler echt betrokken erin zijn. Ze maken hele coole spullen.
Weet je wat de
grap
is?
Kost een hoop geld wel voor wat het is, maar dan
die kan je op maat laten maken. Hè? Dat is de grap van Stadler. Daar snap ik helemaal geen fluit van. Want van een gemiddeld textiel motorkledingmerk, ja, dit is hem. En dan kan je een L of een M en dan met lange mouwen of korte mouwen, dat is het dan.
Ja.
Maar van Stadler kan je het gewoon in alle kleuren en alle maten die je wil, kan je laten komen uit Duitsland. Dat is wel heel cool.
Ja,
maar dat is wel weer een zijsprong van Hein Gericke.
Ja, ja.
Hein Gericke zelf, ik vermoed niet dat dat heel snel terugkomt. Maar ik denk dat er straks een handig het is. En die maakt gewoon motorkleding. En dat heet nu nog Hang Ching waarschijnlijk.
Ja.
En dat heet dan over een jaar heet dat Hein Gericke. Ik vind het prachtig dat Mac John dit gedaan heeft. En ik vond het ook lollig, want ik las dat dan op Motorraad. Ik denk, hé, maar wie kan dat dan zijn? Dus ik heb als een dolle iedereen moeten aanboren van, joh, uiteindelijk kreeg ik dan uit onbekende bron kreeg ik een berichtje van, volgens mij moet je eens even in Eemnes kijken.
Ja,
en toen bleek dan inderdaad
het wel.
Dat Mac John het gekocht had.
Welke merknaam of merknamen moeten wij nog opkopen? Er zijn er
nog. Ik heb gekeken op heingericke.nl. Die was toen nog.
Ben jij natuurlijk.
Die was niet bezet. Dat was wel grappig. Alleen toen had ik wat gedoe met mijn provider en weet ik veel wat.
Ja,
en gezamenlijk was het opeens €21 per jaar in plaats van 6 die het eerst was. Toen dacht ik, nou laat maar. En een dag later was hij nog geclaimd.
Ja.
Dus,
maar dan heb je het over website URL's. Dat is ook slim. Natuurlijk kan je ook je boter aan mee verdienen. Maar echt van merknamen. Want ik heb al zitten denken, dat is eigenlijk toen Sarolea ooit is teruggekomen om met elektrische motoren de TT te gaan rijden. Heel cool. Die merknaam die is dan overgekocht geweest om dat mee te doen. Dan het verhaal van Benelli hebben we hier al verschillende keren gedaan. Dat is ook niet meer het kleine merkje uit Pesaro.
IJsink heb je in Nederland nog. IJsink is een... We zitten hier in Amersfoort.
Ja.
IJsink was vroeger een groot Nederlands motormerk hier uit Amersfoort.
Ja.
En er hebben een paar boys hebben geprobeerd dan met IJsink, in plaats van met een K aan het einde, met een G aan het einde, een van de elektrische frikandellen te vermarkten. Dat is gelukkig jammerlijk mislukt. Want,
het zijn altijd die elektrische dingen.
Ja, daarom. Dat
elektrische of Chinese dingen.
Ik ben geen tegenstander van elektrisch of Chinees, maar ik vind het altijd net doen alsof. Daar ben ik wel tegenstander van. Ja. Net doen alsof dit een IJsink is.
Ik had dan even opgezocht wat het zou kosten om FN op te kopen, maar
daar
zat nog een klein wapenbedrijfje tussen.
Die zitten daar nog
een beetje moeilijk deden.
Ik heb vroeger in het leger nog een FN gehad.
Over de motorfiets.
Een pistool dan, hè?
Ja, dat.
Een branding.
Ja, en andere merken. Ik weet dat BSA, die zijn nu ook bezig met terug opnieuw.
Peugeot is daar de eigenaar. Ja, dat klopt. Ja, er zijn wel meer van dat soort merken. Ik denk dat IJsink eigenlijk een van de beste zou zijn. Alleen, ik geloof dat die merknaam een beetje moeilijk ligt. Hij is wel van die en dan
of misschien moeten we gewoon iets Engels nemen. Zo'n AJS of zo. Dat kan ook niet moeilijk zijn.
Dat kan niet lastig zijn om dat te krijgen.
Hebt u nog een beetje geld op overschot? Zoekt u een leuke investeringsopportuniteit? Bel ons, mail ons, stuur een gele briefkaart. Maar nu gaan we verder met de volgende vaste rubriek. We hebben namelijk een briefje binnengekregen van Paul van der Hoeven. Die heb jij openstaan. Neem hem er even bij.
Heb ik openstaan, inderdaad.
Ja, ik heb het ook weer in twee woorden genoteerd in ons lijstje. En dat vond ik best goed. Waarom curbstones? Maar lees vooral even de brief.
Nou, hallo Iwan en Arno. Bla, 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 bla. Veer in de reet. Nou, vinden we wel hartstikke fijn.
Dankjewel.
Dankjewel daarvoor. Ik volg MotoGP WK Superbike. Tweede reglementen in verband met veiligheid. Iets aangescherpt in verband met de terugdingen van de snelheden. Bijvoorbeeld dat ze van 1000 naar 850
gaan.
Nu heb ik me altijd verbaasd dat de rijders veelvuldig gebruik maken van de curbstones, wat ook is toegestaan. Maar als men de snelheid omlaag en de rondetijden, lees iets langzamer zou willen maken, dan zou de organisatie het gebruik van de curbstones moeten verbieden. Ze ligt toch over de witte lijn langs de baan? Dat is de baan, mijn inzien is niet. Bij slow-mo beelden zie ik ook veel onrust in de balans en vering. Wat vinden jullie hiervan? Voor de rest complimenten, blablabla, veren reet. Dankjewel.
Ja, het is heel relatief natuurlijk. Hè. Als je gaat zien veel onrust en onbalans in de vering, in het rijwielgedeelte, ja, dat is effectief zo. Als je het gaat vergelijken met op het asfalt rijden, als je het gaat vergelijken met in de grindbak rijden, nou, dan valt het best mee. Ik denk dat dat ook een van de redenen is dat die curbstones er ooit zijn bijgekomen, hè, om dat onderscheid tussen het asfalt en wat ernaast ligt, grindbak, gras, whatever, vandaar toch iets meer speelruimte te geven, maar dus voor te zorgen dat je wel weet als je over een curbstone rijdt. Uiteraard, piloten zijn piloten en gaan daar dan ook weer misbruik van maken en zien van ja, die curbstone kan je wel meepakken en die hoge die moet je mijden en die ligt glad in de regen. Het is zo ontwikkeld, het hoort er zo bij. Ik zou dat vooral zo laten. Wat ik wel goed vind, is dat je tegenwoordig, en dan zeker voor klassen zoals de Moto3, dat je daar wel heel duidelijk afgetekend die track limits erbij krijgt. En verder, hetgeen wat we hier al vaker aangehaald hebben, is natuurlijk de kunst van te zien hoe kunnen we die sport zo veilig mogelijk houden. Ik denk het verminderen van de topsnelheden, het terugbrengen van de cc's en hopelijk ook een beetje van de vermogens. Ik denk dat dat een goede manier is, absoluut. Omdat we zien dat anders de circuits gewoon te klein worden voor de motorfietsen. En curbstones zijn volgens mij dus een maatregel om het verschil te maken met de Engelse grasbanen. Als je eens op een Cadwell bent gaan zien of zo. Of wat heb je nog zo van die kleine baantjes?
Ja, allemaal geweest. Ja.
À la Hengelo bijvoorbeeld ook. Hè. Dan kom je weer op zo'n stukken uit. Willen we dat? Nee. Ja. Geef me dan liever curbstones. Ik weet niet wat jij ervan denkt.
Nou, curbstones is eigenlijk een heel filosofisch iets, vind ik.
Okay.
Uiteindelijk moet het circuit ergens ophouden. En dat kan door inderdaad van asfalt rechtstreeks naar gras te gaan.
Ja.
Maar denk je dan inderdaad, dat is dan wat te gevaarlijk. Dus leggen we de curbstones tussen. Maar als je die curbstones heel hobbelig maakt, dan is het eigenlijk net zo gevaarlijk als gras of als grind, weet je wel. Want dan zo gauw als je ze raakt, liggen eraf. Als je ze niet hobbelig genoeg maakt, pak de coureurs het erbij.
Ja.
Dus het filosofische deel is altijd, waar houdt het op? En in de GP's heb je bijvoorbeeld die track limits. Dat zijn dan de gekleurde vlakken die achter de curbstones liggen. Oftewel, er wordt officieel gezegd, de curbstones mag je doen, het vlak erachter mag je niet eens aanraken, want dan lig je gelijk eruit. En dan wordt er gezegd, dat is voor de veiligheid. Mm-hmm. Ja, misschien als je de curbstones weghaalt en daar of op de plek van de curbstones asfalt legt, dan gaan we nog harder. Toch?
Ja.
Als we de curbstones weghalen, dan kunnen we ze niet, gaan we inderdaad wat zachter, maar dan is de overgang van asfalt naar gras weer te extreem. Dus volgens mij, als er filosofiestudenten zijn, zou ik daar wel eens een college over willen horen.
Komt zo'n beetje uit bij de discussie tussen grindbakken of uitloopstroken.
Bijvoorbeeld, ja, waar kies je voor? Maar deze vind ik het filosofische deel vooral, het houdt ergens op.
Ja.
En wat doen we? Doen we gras, doen we stenen, doen we muren, doen we zolder doen ze dan een muur, want voor je het weet. In de motocross zetten ze hekken neer tegenwoordig, want voor je het weet wordt het publiek geraakt door een motor. Ja, dat daar een crosser zichzelf helemaal blind op rijdt. dus het houdt ergens op.
Ja, grappig. Grensmarkering. We hadden dan ook nog geen brief gekregen, maar wel een online reactie die ik ook heel leuk vond. David Emmett, jullie misschien onbekend, maar dat is de commentator lang geweest bij Eurosport, die uit de pitlane verslag deed en die ook gewoon op motomatters.com nog altijd één, naar mijn mening, van de beste MotoGP-commentatoren is in het wereldje. Die is blijkbaar ook aan het luisteren naar de Motorpodcast, had ons aangeraden op Twitter. Waarvoor dank.
Dank daarvoor.
Yes.
Ja.
En dat brengt ons bij de laatste vaste rubriek, de Motor Marketing Missers. De Motor Marketing Missers. Motor Marketing Missers. Begint het allemaal raar nieuws te worden. De Motor Marketing Missers is een heel Nederlandse. En sluit meteen aan bij ons volgend onderwerp. De TT komt eraan, maar er komt geen TT-museum.
Nee. Ja, dat is. Ik vind dat de Motor Marketing Misser van de eeuw. Er is een miljoen tekort, want dat zou eerst de provincie bijdragen en dat doen ze niet. De grap is dan wel dat ik denk, we hebben nog best wel een ruime industrie qua motoren in Nederland. Mm-hmm. Die zouden zich daar misschien eens achter moeten scharen. Persoonlijk vind ik alleen dat museum moest in de Asser binnenstad komen, niet bij het circuit. Dat vind ik zelf niet zo handig. Maar je hoopt eigenlijk op een schatrijk iemand die zoals Miller Motorsports Park of zo.
Dit even op zich neemt.
Geweldige verhaal neerzet en daar een prachtig museum gewoon bouwt.
Barber.
Ja, nee, klopt. Barber heb je het motorsportmuseum.
Als je het Barber Motorsportmuseum niet kent, Google het even. Dat is echt de waanzin.
Waanzinnig. Zoiets zou je dan allemaal wel willen. Maar ik vind het een marketing missen van je welste, dat wij als motorfans, motorsportliefhebbers, motor van alles en nog wat, met elkaar dit laten gebeuren. En dat we dus afhankelijk zijn van de provincie Assen of het provincie Drenthe, die zegt we doen het niet. Mm-hmm. We zouden ons met z'n allen eens achter de oren moeten krabben. Want we gaan met z'n allen als motorsportfans hier een enorme motormarketing missen, in mijn ogen.
En kan het TT-circuit zelf daar niet? Jawel, maar die investeren al zoveel daarin.
Nou, het TT-circuit is een hele rare entiteit. Dat hangt van een woud van stichtingen aan elkaar. Waarbij je kan afvragen wie is er nou eigenlijk de eigenaar van het TT-circuit. Nou, dat is dan een stichting die heet de het Circuit van Drenthe. Okay. En daar zitten wat old boys in die elkaar de baantjes, als er eentje uitgaat, dan nemen ze een nieuwe van het old boys network. En die gaat dan ook in de stichting. In mijn ogen hebben ze altijd zat geld, want ze draaien hele goede evenementen. Ze hebben de zaken supergoed voor elkaar. En ze weten de subsidiepot goed te vinden. Ik bedoel, alle tribunes die gebouwd zijn in de afgelopen 10 jaar zijn allemaal met subsidie van gemeente, provincie.
Die heb jij betaald.
Hebben wij allemaal betaald met z'n allen. Vandaar ook mijn vraag van wie is het circuit eigenlijk? Ja. Daar kan je best wel eens over discussiëren. Maar eigenlijk zou dat de meest logische gang van zaken zijn. Op het circuit, op het terrein van het circuit. Of erbij, een stukje erbij waar die Noordlus die ze ooit verkocht hebben aan de directeur van het circuit.
Het zit duidelijk diep.
Ja, er zijn hele rare dingen gebeurd in het verleden. En dat is nog steeds heel raar. Ja. Ik bedoel, rondom het circuit hangen zoveel stichtingen. Dat je denkt, hoe kan dat? En dat is echt gewoon... Sommige mensen zitten in al die stichtingen. Dan denk ik, dit is vage shit, weet je.
Ja, ik zou het eens moeten uitzoeken. Want als ik dan de lijn doortrek naar België, het grootste circuit daar, Spa, heeft gewoon een eigen museum in... volgens mij is het de kerk of abdij van Stavelot, waar dan een kelder in is. En dat is echt een heel mooi museum. Maar dan zit je natuurlijk in de autosportwereld ook voor een heel groot stuk. Ja. Gaat veel meer geld in om, et cetera, et cetera. Dat kan. Het verbaast me dat in Nederland dat daar minder... voor gedaan wordt. Ik had verwacht dat er al lang zoiets zou zijn bij het TT-circuit. Ja. En wat mij dan ook altijd opvalt, en dat is misschien iets omdat dat wij in dat motorwereldje zitten, als je zo eens gaat rondhoren bij dealers, grote importeurs, verdelers, dan weet ik dat er echt wel een hele hoop privécollecties zijn of collecties van organisaties die zelden tot nooit opengesteld worden voor het publiek. In het beste geval worden er eens een paar motoren meegenomen naar een event waar ze toegesteld worden en that's it. Maar ik denk dan meteen aan CMS.nl.
Ja.
Ik weet niet of dat een grote concurrent is van Chromeburner met de onderdelen misschien.
Nee,
dat
niet.
CMS,
nee.
Ik ken ze voornamelijk uit mijn brommerperiode met de Honda Daxjes. Ja. Dan bestelde
Die zijn nou lid van de grote club geworden, CMS. Die horen bij Hoco Parts en dat hele spul.
Oké, in ieder geval, ik weet bij CMS, daar worden dan wel eens filmpjes gedeeld van wat die hebben staan aan... Ja, hoe moet ik het zeggen? New old stock motoren. Gewoon motoren die in nieuw staat zijn.
Ja.
Die daar staan als museumstukken. Maar die ook, daar is het ook mee gezegd. Ja. Ze staan er gewoon.
Ik denk dat de motoren, de content, de vulling voor een museum super makkelijk te vinden is. Mm-hmm. Want er zijn zoveel mensen ook die rondom de TT van alles en nog wat pakken. Helmen, motoren. Ja. Alleen dat pand, dat is het.
Het organisationele pand is, ontbreekt.
Ja, en dat is eigenlijk als je dan kijkt naar Barber... dan zie je eigenlijk hoe het zou moeten. En het pand kost dan idioot veel geld. Hmm. Dat is absoluut een ding. Maar ik denk dat het vullen en het wisselende collecties hebben... dat geen enkel probleem zou moeten zijn.
Daar zijn genoeg gepassioneerde privé.
Ja, er zijn zoveel mensen ook. Er zijn best wel veel... het is vooral echt zo'n motorbladenrubriekje, weet je wel.
Ja, absoluut.
De collectie van. Nou, dan kom je weer bij een of andere strontschuurtje in Friesland. En dan doe je de deur open. En dan staan er gewoon 50 fonkel, nieuw glimmende, weet ik veel wat. Weet je wel. Schitterend.
Icings.
Ja, bijvoorbeeld.
Moet ik straks aan googlen. Ja. Alright.
Ja, dan spel je trouwens EYSINK. Icing.
Okay. Ja, ik had er wel al eens van gehoord. Google dat. Maar ik moet toegeven, ik kan me niet zo meteen voor de geest halen. Een bakker,
je bent ook
een
zo jong
bakkerframe,
nog,
dat zou me nog lukken, maar dat soort dingen niet meer. Hey, maar volgende onderwerp. De TT komt eraan.
Ja. Ja.
Ja, dan ben jij natuurlijk helemaal in je nopjes.
Ja, want ik mag daar dan werken met Ziggo Sport. Mm-hmm. En dat is dan toch altijd weer... Het is niet alleen voor de rijders, maar ook voor iedereen die iets doet in de Grand Prix bijzonder. Want je kent iedereen eigenlijk. Je kent elk hoekje van het circuit. Het is toch echt wel weer een heel erg
ding. Het is meteen zo'n totaal andere omgeving gewoon ook. Hè? Want het Assen, we zijn al meer dan vaak genoeg samen op Assen geweest. Het circuit zelf... het is een stuk asfalt met een paar gebouwtjes erbij. En als er een trackday georganiseerd wordt, dan is er op de paddock ook wel een beetje volk. Kan je wel mooi rondrijden.
Een paar oude caravans.
En dan kom je er in één keer aan.
Ja.
moet je godverdomme 3 kilometer op voorhand al pijltjes volgen richting parking. Ja, dan zeker. Wat is jouw klassieker nu weer van de verkeerde tickets? Of,
verkeerde kaarten.
Verkeerde kaarten.
Ja, ik heb een t-shirt, daar staat dat ook op. Ja.
Je hebt altijd de verkeerde kaarten. Ongeacht hoe lang je bezig bent als journalist met accreditatie of als, als particulier om tickets te kopen. Ja, je hebt altijd de verkeerde kaarten. Dus word je 3 keer rondgeleid naar een parking die heel ver is. Moet je een klote eind stappen.
Ja, tegenwoordig is het nog erger. Ze hebben het accreditatiecentrum. Je weet niet wie dat verzonnen heeft. Maar het staat tegenwoordig in Bijlen. Okay. En Bijlen is 15 kilometer lager op de snelweg.
Verder,
precies. Dus er rijdt dan de hele dag een busje op en neer met accreditatie zit en zo. Het is echt vreselijk.
Ja.
Assen is een prachtig circuit. De faciliteiten zijn geweldig.
Ja.
Het Marshall Corps vind ik ook echt een van de beste ter wereld misschien wel. Maar de gasten die er aan het hek staan, ik ken er eentje van. Dat is een hele aardige vent. Dus die grote kale kerel die er altijd... Dat is een soort van gastheer. Maar je hebt gelijk, je hebt altijd de verkeerde kaarten.
Het is gewoon een cliché. Maar dus, dan kom je daartoe in die vertrouwde omgeving. En in één keer is het een geweldig circus. Mega cool. Ja. Zeker als je dan een paar dagen vroeger komt. Zijn de piloten ook nog wat relaxter.
Ik ben altijd een beetje nerveus als ik erin rijd. Dat heb ik.
Ja,
heel
erg. Uiteraard.
Ik ben al 1000 keer op dat circuit geweest, denk ik.
Ja.
Maar als ik dan toch de A28 omhoog rijd, dan word ik toch altijd een beetje nerveus. Zeg. Van, dit is de TT. Dus niet zomaar iets, weet je wel.
Mijn belangrijkste verwachting voor deze TT, en dat hoop ik van harte dat hij het kan waarmaken, dat is dat Colin Veijer op het podium eindigt en dan liefst op het hoogste trapje.
Ja.
Wat zijn jouw verwachtingen voor de TT?
Doe
maar meteen een pronostiek. Doe maar meteen een pronostiek. Wie wint Moto3, Moto2, MotoGP?
Moto3 wint Colin Veijer. Ja. En de kans dat dat zo is eigenlijk 1 op 5, zeg maar. Als ik eerlijk
ben. Ze zijn aan elkaar gewaakt.
Ja, er zijn 5 jongens die heel hard rijden. En daar hoort hij absoluut bij. Mm-hmm. Ik weet niet of dat extra beetje druk die ze altijd ontkent, maar die er echt gewoon wel is. Of die hem gaat helpen of tegen het werken, dat weet je ook nooit. En je moet ook een beetje geluk hebben gewoon. Je moet gewoon een beetje geluk hebben. De baankennis is wat, maar hij kent de baan helemaal niet zo goed. Want hij komt er heel weinig, is er heel weinig geweest. Fans, ik weet dat er allerlei speciale acties komen met een vooral een mega groot spandoek. Let daar straks op. Echt gewoon niet te zuinig. Dus dat is Moto 3 dan.
Ja.
Moto 2 zet ik Aaron Canet op 1. En vooral omdat hij in het verleden nogal wat avonturen bij ons heeft meegemaakt. Ik herinner me nog met die bloedneus van hem en met die hand van hem die eigenlijk gebroken was.
Ja.
Dus pronostiek, hoe noem je dat?
Pronostiek. Voorspelling.
Mijn voorspelling is eigenlijk vaak gebaseerd meer op wat ik graag wil dan wat reëel is.
Ja, tuurlijk.
En dat is dan ook voor de MotoGP heel duidelijk
Pedro Acosta.
Ja, gewoon niet omdat de kans super groot is, maar omdat het zo gaaf is. Het voelt nog een beetje als ons jochie, want hij komt uit de Moto2 natuurlijk. Nou, dan was het ons jochie.
Ja.
En nu straks in de MotoGP.
Pedro.
Ja, precies. Ja.
Ja, en verder van de TT, wat moeten we er nog over vertellen?
Ja, kom.
Kom.
Ja. Weet je wat? Nee, het zijn veel mensen die altijd zeggen, ja, ik had nog willen gaan, maar. En het beroerde is altijd dat eigenlijk het makkelijkste op te lossen is door nu naar, ttassen.com te gaan. TT-circuit.com. Ja. En daar een kaartje te bestellen. Ja. Zo simpel is het. En dan rij je erheen met je motortje op zondag of op zaterdag of weet ik van wanneer je maar zin hebt. Neem een tent mee als je wat langer wil blijven. Want er zijn campings zat waar je gewoon alleen maar hoeft te komen.
Ja.
Maar het is echt zo'n dingetje waar je zelf zo nu dan even over het drempeltje moet drukken. Van ja, kijk nog aan. Ik zit nou toch al op de bank televisie te kijken met mijn dikke buik. En, weet je wel, je moet gewoon gaan.
Ja, het is echt een event. Hè. Ik kijk motorsport ook nog altijd het liefst op tv. Maar als je dan daar bent... Ja, je gaat niet voor het event. Ik kijk de GP, die kijk ik later toch nog wel eens een keertje terug op de televisie. Ja. Ja. Maar daar zijn, het is gewoon een belevenis.
Ja. Ja.
Absolute aanrader. Tot zover de TT. En dan komen we uit bij MotoGP 2025 grid. Want in de aanloop naar de TT is het silly season toch echt wel weer op gang getrokken. De voorspelling die mij het meeste is bijgebleven is het KTM-team voor volgend jaar. Wat recent aangekondigd is... Ik vond het een beetje zo wat de underdogs, heb ik dan ook op mijn Instagram gezet. Vinales en Bastianini, dat zijn twee toppers van de afgelopen jaren die verschillende keren het podium hebben gehaald. Die echt wel al bewezen hebben dat ze de snelste kunnen zijn op een goede dag. Bastianini heeft vorig jaar dan een heel nare schouderbladbreuk gehad. Vinales bij Aprilia ook niet altijd helemaal goed uit de verf gekomen. Maar nu gaan ze voor KTM rijden en die KTM die is snel.
Ja, nou ja, we hadden het net over Pedro Acosta, die laat dat ook al zien natuurlijk.
Mm-hmm.
Overigens gaat zijn team ook weer met de KTM's rijden. Ja. Dat deden ze al hoor. Dat is allemaal omkleuren. Dat is weer het hele pierenverhaal. Welke kleur verf ze toevallig hebben liggen, denk je soms. Ja. Maar die twee... Ja, het lastige vind ik altijd bij dat soort overstappen. Het is net zoals dat je eerste dag bij de Moto2 komt. Je denkt van, dit gaat helemaal top worden. En binnen vijf minuten weet je het.
Ja,
maar
dat kan allebei de kant op. Iets is of niet.
Ja. En dat is een KTM en twee van dit soort coureurs. Ik vind het super knap dat mensen als een David Emmett, waar we het net over hadden, maar ook andere experts, een soort van theorie erop kunnen loslaten. En dan kunnen een soort van educated guess doen waar je dan op uitkomt. Ja, ik ben daar gewoon nooit zo goed in. Ik denk altijd gewoon van ja, het kan echt. Je stapt op dat ding en je denkt, dit is hem of dit is hem niet.
Ik durf wel een educated guess te doen. En dat is dat we binnenkort geen gas-gas straatmotoren meer gaan zien.
Dat lijkt mij ook niet gek. Maar ja, de ellende is dan, wat gaan ze met dat gas-gas doen?
Offroaders, waar gas-gas oorspronkelijk vandaan kwam.
Ja,
ik weet dat KTM sowieso al een heel uitgebreid gamma heeft. Ja. Dat ze bij Husqvarna ook sterk zijn met de offroaders.
Ja.
Maar ik denk dat gas-gas echt exclusief offroad, trial, mountainbikes.
Het is altijd raar bij die club. Dat pierenconcern is dat waar we het ook al eerder
andere
over
stickertjes,
hadden.
Andere motor.
Andere sticker. En uiteindelijk is het een beetje suf. Want in mijn beleving, KTM kocht Husqvarna. Het ging ze helemaal Husqvarna dit, Husqvarna dat. Toen kochten ze gas-gas. Nou, toen gingen ze helemaal gas-gas en lieten ze Husqvarna zo uit hun handen vallen.
Ja.
En nu heb ik het idee, hebben ze MV Agusta. En dan gaan ze gas-gas weer uit hun handen laten vallen. En zeggen, kijk eens, nu gaan we Ducati even de bel aanbinden.
Ik had eerlijk gezegd verwacht dat een gas-gas-team dat MV Agusta zou worden.
Dacht ik ook. Ja, maar ik denk dat dat nog niet helemaal rond is. Want ze hebben nu wel meer dan 50% van de aandelen. En ze kunnen het andere pakket erbij kopen. Maar die Sardar of die Rus is er nog niet helemaal uit en zo. Dus...
To be continued.
To be continued, ja, absoluut. Ik denk dat er nog veel afgesneden balhoofden in bedden gevonden gaan worden voordat dat klaar is.
Nog één itempje motorsport moeten we hebben voor we teruggaan naar het gewone motorrijden. World WCR. Dat is een benoeming die je misschien al hebt zien passeren op social media. Het gaat over het WK voor vrouwen, zoals we dat dan in het Nederlands mogen zeggen. Daar is heel veel om te doen geweest, hè. Sowieso. Ik denk, het woord seksisme, dat was ook al niet te mijden uit de Facebook-comments. In België zijn dat dan de HLN-commentaren die echt het laagste...
Jij bent een verhaal, hè?
Ja. Het laagste nieuws, het laagste niveau die dan eventjes naar boven komen.
Laagste niveau.
Maar World WCR, daar is veel over geschreven, man. Ik heb mezelf ook even niet kunnen inhouden. Ik heb gereageerd op een
racesport.nl
comment. Een persoon, ik weet zijn naam al niet meer, met alle respect, was ook iemand uit de paddock die duidelijk
User
wel iets...
User 8112?
Nee, het was iemand die duidelijk wel iets van motorfietsen afkende. Ik denk een fotograaf. Maar die begon zijn verhaal dan met, laten we even de situatie schetsen. Er was in de kwalificaties was er een zware crash gebeurd. Twee dames, zwaar in het ziekenhuis. Eentje met echt hoofdtrauma.
Bij race 1 is dat geweest.
De andere had een hersenschudding. Mia
Rusten.
Juist.
Ja, klopt.
Anyways, serieus ongeval doet zich voor. Zoals dat kan gebeuren in de motorsport. Mm-hmm. Natuurlijk, omdat het iets nieuws is, meteen de commentaar. En die vrouwen kunnen niet met supersportmotoren rijden. Want dat is veel te beestachtig. Die motoren zijn te zwaar. Ze kunnen het fysiek niet aan. Blablabla. Het mooie was dan, hij sloot af. Ik bid ervoor dat dit in goede orde komt. Ja, daar kan ik het niet laten om te reageren. Van kijk jongen, je gebeden zijn verhoord. Het zijn niet eens supersportmotoren. Het zijn R7's waar ze mee rijden. Dat zijn motorfietsen. Ja, 70 pk die opgevoerd worden tot een 100 pk. Dat zijn niet de meest krachtige superbikes, whatever. Bovendien, de vrouwen die daar rondrijden, met alle respect, dat is serieus niveau. En ja, er zit een verschil tussen een Anna Carrasco, die wereldkampioen wordt in Supersport 300, en de laatste vijf van het pack. Maar ja, dan nog. Het zijn echt wel allemaal racers. Dus om dat dan zo kort door de bocht af te doen...
Het lastige vind ik in deze discussie, dat je zit al gauw op politiek grondgebied. En ik denk dat je het beste gewoon altijd in dit soort verhalen de uiterste kan beschrijven. En de uiterste is aan de ene kant, het is een wereldkampioenschap voor vrouwen. Veel vrouwen vinden dat een goed idee. Aan de andere kant, het is een wereldkampioenschap voor vrouwen. Veel vrouwen vinden dat een slecht idee, want die zijn er ook. Die zeggen, we moeten gewoon met mannen kunnen rijden. Waarom zouden
die
dat niet kunnen?
En die mogen nog precies altijd met mannen mee rijden,
Ik denk dat wel wat observaties meldenswaardig zijn. Eén is, het is voor een wereldkampioenschap een beetje laag ingezet door een cupklasse te gebruiken. En ja. Dat betekent niet dat dat slecht is, maar het is wel in vergelijking met alle andere kampioenschappen, of de meeste andere kampioenschappen. Maar dan kan je ook van Moto2 zeggen. En dat misschien ook wel van Moto3, want er zijn maar twee merken.
De kritiek die er vaak is op Moto2 ja. is nu ook van toepassing.
Precies. Ja. Dus alleen maar Yamaha R7's. Ik vind wel een ding, ik heb de wedstrijden gekeken en ook nog wel wat van de trainingen. Er zit extreem veel verschil in. En dat komt omdat er gewoon weinig vrouwen te vinden zijn die op hoog niveau racen. Dus ja. iedereen die daar wat van vindt, die heeft gelijk.
Verschil met de andere WK-klasses.
Nou ja, nee, het verschil onderling.
Ja, dat wil ik zeggen. Het verschil onderling, als je dat gaat vergelijken tussen bijvoorbeeld de eerste rijder en de laatste rijder in de Moto 3 of Moto 2.
Dat is 5, 6, 7, 8 seconden.
Dat is totaal anders in die WCR. Maar vind ik dat we het daarom zomaar moeten afdoen? Ja. Nee, helemaal niet.
Nee.
Nou, als je gaat kijken naar eender welke nationale klasse, kom op jongens. Ja. Dit is perfect.
Ja. Nou ja, hoop dan. Ik heb daar wel met opgetrokken wenkbrauwen naar gekeken. Dat ik dacht, zoveel verschil. Dan zijn er ook gewoon wat deelnemsters waarvan ik denk dat het niveau eigenlijk niet hoog genoeg is. Het beroerd is, die zijn niet te vinden die dat wel hebben. Of blijkbaar op dit moment niet. Ik had gehoopt dat Kayla Yarov, geloof ik dat ze heet, die in Amerika rijdt. Die had volgens mij gewoon voorin meegekund. Mm-hmm. Maar je hoopt natuurlijk met zo'n klasse, en dat is alle mensen die aan de positieve kant staan, dat er meer vrouwen zeggen, hey, maar dat is interessant. En dat je dus straks een grotere vijver hebt.
Ja.
En dat je meer snelle vrouwen kan vinden. Maar ik kan zowel de mensen die er wat voor als tegen vinden, vind ik allemaal dat die allemaal wel een beetje een punt hebben. Mm-hmm. Ook over het niveau, over of het nou een cupklasse is of een WK-klasse of weet ik wat, allemaal dat soort dingen.
Ja.
Ik vind alleen dat veel mensen vinden dat hetgene wat zij vinden de waarheid is. En dat bijna alles in dit verhaal twee waarheden heeft.
Komen we weer bij de internetdiscussies. Ja. Laten we nog een paar races afwachten hoe dit zich ontwikkelt.
Ik vind dit wel een van mijn verstandigste opmerkingen van de afgelopen 54.
Hey, andere onderwerpjes die we nog hebben. Lange duurtesters.
Oh ja.
Jij hebt nog iets te zeggen over jouw GX?
Ik heb net een van de jongens die is naar Le Mans op en neer geweest met de GX.
Dat doe je dan niet zelf wanneer het aan het regenen is?
Nee, dat was kut weer eerste klas. Ik denk, bekijk het maar.
En de eindrijden naar Le Mans, laten we eerlijk zijn, dat is ook niet het meest interessante.
Vreselijk. Ja. En die klaagde enorm over dat ding. Hij zegt, hij is onstabiel, de ruit is kloten, weet ik veel wat allemaal.
Yep.
Dat was wel toen die schuimbekkend van de motor afkwam.
Ja.
Het zal allemaal wat zakken. Maar het viel mij wel op dat hij echt heel negatief was. Terwijl ik zelf en de meeste mensen toch juist heel positief zijn over dat ding.
Ja.
Wat we nog willen doen is er een lager ruitje op zetten. Maar die ligt al een tijdje klaar bij de importeur. Dat moet alleen nog even gebeuren. En dan in zijn laagste stand zetten. Want het grote nadeel van veel crossovers en adventures is de ruit. Dat die hoog is en te ver voor je weg staat.
Dat je heel veel turbulenties krijgt op je helm.
Enorm veel herrie en turbulentie op je helm. En dat heeft deze inderdaad nu ook wel. En de elektronica kan op een aantal vlakken wel wat genuanceerder van deze. Een zeer interessante motorfiets nog steeds. Waar heel veel over te leren valt. En kijk even op testmotor.nl. Want het grappige is dat we eigenlijk gewoon er zoveel mogelijk mensen op laten rijden. En dan allemaal een los testverslagje laten aanleveren. En dan zie je toch wel weer dat er een soort van gemene deler is, maar Jantje en Pietje er heel anders over denken, over hetzelfde.
Grappig.
Ja.
Ja, dan wat betreft bij mij, lange duurtesters mag ik het niet echt noemen. Suzy. Maar ik heb natuurlijk ook een Suzuki-projectje gaande. GSX-R'tje L0750. Daar was het plan mee, en was het plan, zei ik al meteen, om even te zien, kijk, voor dit geld kan je tweedehands een leuke supersport kopen. Dat komt eigenlijk een stuk goedkoper uit dan een nieuwe supersport. In het geval van Suzuki is
het
dan...
Nou vertel je het wel veel mooier dan het was. Jij wilde eigenlijk die subsports een beetje
Op een plaats zetten, misschien. Ja, dat zal overdreven. Nee, ik wilde gewoon even zien van, kijk, wat is nu het verschil? Ja. En dan zeker, als je echt eens een goede piloot op zo'n subsport zet, wat komt daar dan uit? Want iedereen ziet natuurlijk wel op Isle of Man...
En wie wou je daarvoor vragen dan?
Och, ik had een hoop verschillende jongens in gedachten. Maar ik vind het wel leuk om dan zo eens te zien van, kijk, wat kan ik als amateur op een supersport betekenen ten opzichte van een echte piloot op een supersport. Ik kan meteen ook al erbij vertellen dat een aantal importeurs het helemaal niet zagen zitten om hun ding dan mee te geven.
Nee, dat snap ik ook wel.
En dat begrijp ik ook wel, want die GSX-R 750, de specs daarvan, sowieso op papier was het al indrukwekkend.
Ja.
Van toen hij nieuw uitkwam. Nu ondertussen zijn we 13 jaar verder. Ik heb hem ook wel opnieuw een beetje netjes gemaakt, maar geen grote dingen aan veranderd. Uitlaatje zit erop, een DNA-luchtfilter. En dan zet ik dat oud hok even op de testbank. Mm. En dan blijkt dat er toch nog 130 achterwiel pk's in zitten.
Ja.
Was ik best wel van onder de indruk. Ja. Zeker als je dan... Ja, ik heb nog niet de hele berekening prijs-PK's gemaakt.
Binnenkort bij Groenburner kan je... Ja. Kunnen we met... dat is best wel een goed idee om dan...
Hele goeie. Dus
een dino-dag.
Ik had hem op een dino-jet gezet, gewoon even om te zien hoeveel PK's erin zitten. En dat is altijd wel leuk, want het is fijn om aan de café toch te kunnen lullen over... Ja, mijn motor heeft 200 pk op papier. Mm. Maar ja, als je dan gaat rijden, dan blijkt dat er toch wel wat verschilletjes zitten tussen jouw motor en die van je maat en weet ik veel nog allemaal. Dus kom naar Groenburner. Daar betaal je echt, ik weet niet meer hoeveel het was, klein bedragje, 30 euro, 40 euro. En dan weet je effectief hoeveel paardjes, hoeveel ponies er in jouw pk-braker zitten.
Over ponies gesproken, die GSX 750, die wordt gewoon in de USA gewoon nog nieuw verkocht. Er is weer een nieuwe kleurstelling uitgekomen. Dus gewoon dat ding is. En de 600 en de 1000. Ja. Die worden daar, die Gixxers, die worden daar allemaal nog met al hun ponies verkocht.
Ik meende onlangs gelezen te hebben dat het met de GSX-R ook eindelijk gedaan zou zijn in Japan.
Ja, die 1000 wordt niet meer verkocht in Japan. Ja. Maar dat,
de 1000. Maar sterk toch, hè? Ja. Hoe soms een beetje het slachtoffer.
Ja, maar Suzuki, daar zijn ze ook echt niet goed bij de hoofdse nu dan, hoor. Dit is het 2018 model. Ja. Zijn ze gekomen met variabele kleptiming en alles. En,
een heleboel ontwikkelingsgeld.
Jarenlang gewacht. Uiteindelijk komt dat ding er. Komt euro 5 eraan, zeggen ze. Oh, ja, dan voldoet die niet aan. Hoe verzin je dat? Dan ben je toch, niet goed in je bovenkamer.
Gewoon, koop gewoon een leuk tweedehands.
Maar hoe is het? Heb je al gereden?
Ik heb er al verschillende keren mee gereden. Nu nog niet in de huidige setup. Dus nog niet met de nieuwe uitlaat en de DNA-luchtfilter. Ik vermoed dat die... hij zou nog wat afstelwerk kunnen gebruiken, maar dat is altijd bij een racemotor. Maar ik denk de strijd met de subsports, ik ga het laten vallen, want dat gaat helemaal nergens over. Dit ding, dat is echt een supersportmotor. Ja. En dan nog eens next-gen supersport, want 130 pk, dat is al een flink getuned R6'je of ZX6'je waar je over bezig bent.
Noem eens een rondetijd die je kan doen met dat ding of Spa.
Die ik kan doen. Ik,
dat zal je leren.
Ik zou er toch wel 2,45...
2,45. Oké.
Daar wil ik op
mikken. Dan kan alle...
Dus eigenlijk zou ik eens met de subsport... En misschien even een beetje duiding bijgeven. Als je bij Spa op een trackday gaat rijden, 2,30, dan ben je echt al snel. Het rondrecord dat nu gereden werd in de EWC was, als ik me niet vergis, 2,16,5 dat er gereden... 2,18,5 dat er gereden is. Dat is echt rete snel.
Ja.
Dus zodra je onder de 2,30 gaat, dat is echt wel zo'n limiet. 2,40 is ook al best, dan ben je al in een snelle groep aan het doorrijden. Maar daar rijdt iedereen natuurlijk met dikke duizends, met heel veel pk's.
Die subsports, van het weekend was British Superbikes in Knock Hill, één grote regenbende. Je verwacht het niet in Schotland, maar dat was toevallig wel zo.
Ja.
Daar heb je de sportbike-klasse tegenwoordig.
Okay.
En daar reed Richard Cooper gewoon niet mee, want dan kan je geld verdienen. En wat doen al die floepers dan? Die gaan gewoon allemaal, kopen ze zo'n frikandelletje, dan gaan ze daarmee racen.
Ja.
En dan steken ze even 2500 pond in hun zak gewoon. Vreselijk.
Hey, we hebben nog één onderwerpje. En dat is mij volledig ontgaan. Dat verbaast me een beetje. Maar bij Honda, de Grom, de MSX, zoals u die in Europa kennen.
Ja, ik dacht, jij weet dat.
Die heeft een nieuw uiterlijk gekregen, blijkbaar.
Ja.
Nee, dat heb ik volledig gemist.
Nou ja, dat.
Dat is het. Okay.
Dat is het. Nee, dat is het helemaal. Technisch is die helemaal hetzelfde.
Ik vond het leuk dat je het erop had gezet.
Ja, voor jou speciaal.
Ik rij sowieso heel graag met die kleine rottingen. Ja. Dat zijn favorietjes van mij. Ik heb er altijd
voor jou
heel,
zijn ze ook
heel
niet
leuk
klein,
mee gereden. Nee, voor mij is het best gewoon een motorfiets. maar daaraan gekoppeld, ik ga binnenkort naar Hockenheim.
Okay.
Niet om daar op circuit te rijden, maar omdat ter ere van de verjaardag van het Motorrad Action Team en PS Motorrad, wordt er een race georganiseerd met van die grommetjes.
Echt?
Honda Duitsland, die hebben er even wat budget tegenaan gegooid.
Oh, wow.
En het zijn dan nog niet zomaar grommetjes.
En dan mag je meedoen.
Ze zijn echt wel geprepareerd.
Ja,
ik mag, ik mag gaan meerijden met een endurance race. Ik moet mijn Duits nog een beetje bijschaven, maar dat komt helemaal goed.
Normaal.
Jawel. Ja. Dus grommetjes met scherpe nokkenasjes en een uitlaatje, et cetera.
Nice.
Daar gaan we mee gaan racen.
Oh, daar ga je hier zeker over vertellen dan.
Ja, ik dacht net te zeggen, als ik er volgende keer niet bij ben, omwille van gebroken sleutelbeen of zo, dan weet je waar het aan ligt.
Hospitaal.
Ja. Kijk, en zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de 54e Groenburner Motorpodcast. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Moesten jullie nog iets te melden hebben, zoals gezegd, mail dan even.
motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Kijk, mooi toch. Zo, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Leuk dat je luisterde naar de Groenburner Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!